Maar eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen van oké, degene die wint in de Formule 2, die moet een stoel krijgen in de Formule 1. Als er zoveel goed talent rondrijdt, dan moet je dat juist supporten. Je zou bijna zeggen vanuit de Formule 1 maak een team waar je gewoon een rookie, waar je gewoon twee rookies per jaar inzet. Uit de Formule 2 of uit de Formule 3 als dat nodig is.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
De Formule 1 is de droom van veel autocoureurs. Maar hoe ziet de weg naar de Formule 1 er eigenlijk uit? En wanneer weet je dat het tijd is om je te focussen op andere dingen? Daar gaan we het vandaag over hebben met Formule 2-coureur Richard Verschoor.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994, het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Sanne Huisman. Aan tafel zit Formule 2-coureur Richard Verschoor. En vanuit de redactie is aangeschoven Gerard Bos. Goedemorgen nog beiden.
Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
Wat fijn dat jullie er zijn.
Ja, zeker.
Nou, ik denk dat we misschien wel even beginnen met een van de dingen die momenteel speelt. We zitten in de zomerstop. Nou, vooral Formule 1 zomerstop. Richard, voor jou niet een volledige zomerstop. Maar we gaan bijna weer racen. Jullie gaan weer van start in Monza, als ik het goed heb.
Klopt.
30 augustus, sorry. En volgende week is de Grand Prix in Zandvoort. Daar hebben wij al een flinke bubs aan informatie dat er boven binnenkomt. We zijn podcast over aan het maken. En toen was ik toch een beetje benieuwd, Richard. Want Zandvoort zit niet in het schema bij Formule 2. Is dat iets wat jij jammer vindt?
Uiteraard. Ja, iedereen in Nederland vindt het denk ik heel erg jammer. Het programma is toch wat minder vol nu. Maar daarnaast voor mij als coureur had ik natuurlijk heel graag voor het Nederlands publiek gereden. En ja, dat is de afgelopen 2 jaar enorm mooi geweest. Altijd bomvol. Ja, voor mij als Nederlands coureur natuurlijk ook fantastisch om voor Nederlandse fans te kunnen rijden.
Ja, want wat maakt dan specifiek die sfeer zo bijzonder? Afgezien dat het dus Nederlandse fans zijn.
Nou, Nederlanders, ik zeg het altijd, die zijn gewoon helemaal gek. Dus als je op andere circuits komt, er zijn ook Nederlanders natuurlijk. En Oostenrijk, dat is bijna gewoon een Dutch Grand Prix. Dat is alleen maar oranje. Maar het is gewoon superleuk, omdat de fans gewoon echte fans zijn. En allemaal oranje aantrekken. En het is allemaal zo gek als een deur. En dat maakt het wel superleuk, ook als coureurs, om dat mee te maken.
Ja.
Is ook echt zonde voor de Nederlandse autosportfan. Vind ik persoonlijk dat Formule 2 niet aanwezig is in Zandvoort. Want het is hier wel heel populair, want uit cijfers van Formule 2 zelf blijkt ook altijd dat de kijkcijfers in Nederland dat de top 3 van de Europese landen behoren. Dus er is ook veel interesse voor. En dan heb ik het over bezoekcijfers voor social media, internet, ook de kijkcijfers tv. Dus Formule 2 in Nederland bij de Nederlandse racefan is wel populair. Dus het had niet misstaan in Zandvoort.
Ja, gemist voor zowel de coureur als voor jou dus Richard en dus voor ons als fans ook wel.
Ja, zonde.
Ja, nu heb je natuurlijk uiteraard komende fans en die kopen uiteindelijk de kaart natuurlijk voor de Formule 1, dat is logisch. Maar ze vinden het ook wel leuk als er een beetje meer programma's zijn. Ja. Ze gaan toch veel op die tribune zitten. Ja, als dan natuurlijk Porsche is superleuk en je hebt dan F1 Academy. Het zijn prima klasses, alleen ja, het zijn er maar 2. Weet je wel, het is best wel leeg.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook extra leuk omdat, nou ja, laten we eerlijk zijn, wat jij er ook in rijdt en dan heb je weer een extra Nederlander. Dus dan kan je weer extra aanmoedigen als fan. Ja, het is gewoon gemis.
Ja, jammer. Ben je er wel bij of niet?
Absoluut. Ik ben er van donderdag tot en met zondag.
Oh, kijk.
Dus ik mis geen seconde.
Nou goed, geen Zandvoort dit jaar dus. Maar jullie gaan wel weer van start 30 augustus. Ik ben toch een beetje benieuwd. Want er gebeurt van alles in de Formule 2, ook in de Formule 1. Als je dan kijkt, aankomend seizoen. Oliver Berman die komt in de Formule 1 rijden. Oliver Berman staat wel achter jou in het klassement bij de Formule 2. Waarom heb jij geen zitje gekregen in de Formule 1?
Ja, dat is natuurlijk op zich een goede vraag. Alleen je vergelijkt misschien wel een beetje de verkeerde, omdat wij staan 13e en 15e natuurlijk. Hè. Dus er zijn ook nog gasten zoals Paul Aron en Hadjar. Die verdienen ook gewoon een kans. Maar wat het ook wel weer laat zien, is dat wij 13e en 15e staan. Maar dat het niveau gewoon super hoog is in de Formule 2. Met een aantal slechte races zoals ik nu heb gehad. Of een aantal mooie disqualificaties natuurlijk. Ja, dan gaat het natuurlijk hard. Dan loop je veel punten mis. En zeker in zo'n veld kan je dat eigenlijk gewoon niet gebruiken. Maar goed, Berman heeft natuurlijk een enorm goede race gereden in Jeddah. En daar heeft hij eigenlijk zijn toekomst een beetje verzilverd, zeg maar. Dus dat heeft hij gewoon goed gedaan. Hij heeft zijn kans gepakt.
En is dat dan ook belangrijk dat je zegt van eigenlijk een beetje juiste moment, juiste tijd. Berman kreeg die kans, hij heeft het gepakt, hij heeft zich laten zien. En dat is ook een beetje de manier om erin te komen dan?
Zeker, ja, je moet altijd. Hij is natuurlijk ook jong, dus hij komt gewoon op een goed moment. Ze willen jonge coureurs in de Formule 1 hebben. Daarnaast heeft hij natuurlijk ook wel wat goede vrije trainingen gedaan en wat testdagen. Met Ferrari bijvoorbeeld. Dus hij heeft zich echt wel vaker laten zien dan die ene race. Maar wat je nu gewoon in de Formule 2 ziet, is dat sommige teams, ook een Prema, wat eigenlijk gewoon een topteam is, ja, die hebben het gewoon lastig met de nieuwe generatie Formule 2 auto. Daar zit iets. En ik denk aardig te weten waar het in zit. Alleen we moeten er nog uitkomen hoe we dat precies op gaan lossen. Maar waardoor het gewoon lastig is om de auto op elke baan en elke bocht de snelheid goed af te kunnen stellen. Ja, en zelfs de goede teams die hebben daar lastig mee. En dan zie je dat misschien teams die vorig jaar minder competitief waren, nu met de rijders waarvan je misschien niet heel veel verwacht had, toch ja, heel erg goed meedoen.
Ja.
Ja, het helpt natuurlijk ook bij Berman dat hij de link met Ferrari heeft. Laten we dat niet vergeten. Als Richard die link zou hebben bij wijze van spreken, dan ziet het er ook anders uit voor hem misschien. Dat maakt het ook meteen heel knap wat jij doet. Hè? Zonder een steun van het topteam. Maar goed, dan moet je het nog wel laten zien, Berman. Hij heeft zelf ook gezegd, want ik heb hem geïnterviewd in Engeland toen, Silverstone. Toen werd net bekend hè, dat hij bij Haas ging rijden. Maar toen zei hij ook van die invalbeurt, die heeft wel echt het verschil gemaakt. Want anders gaan mensen toch weer beoordelen op het Formule 2 seizoen. En zoals Richard het duidt, zo is het ook. Maar voor de buitenwacht is het natuurlijk, oh, dat valt tegen. Berman, 15e in de Formule 1. Maar die invalbeurt, zegt hij, die heeft naar de buitenwacht toe ook iets getoond over wat ik kan. En heeft mij ook veel zelfvertrouwen gegeven dat ik het ook kan waarmaken, eventueel op het hoogste niveau. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk op zijn minst. Hè? En dat zegt meer dan 15e of 10e of 9e staan, bij wijze van spreken. Dat, nou ja, het is bij jou net zo, want jouw 13e plek zegt ook niet per se alles over jouw seizoen.
Gelukkig is dat zo inderdaad. Ja.
Ja, als je kijkt naar hoe je hebt gereden, je hebt eigenlijk heel goed gereden met ontzettend veel pech gehad afgelopen seizoen.
Ja, natuurlijk dat daarnaast die pech nog beter gekund. We hebben ook de races gehad waar we dan minder pech hebben gehad, maar we gewoon totaal niet competitief waren. Dat moet ook gezegd worden, vind ik. Maar inderdaad, wat ik net zei, de Formule 2 gaat soms up en down. En de momenten dat je up gaat, dan moet je scoren en dan moet je hem pakken. En dat hebben we op zich wel gedaan. Alleen door die disqualificaties en in Monaco dan motorpech, ja, dan komen er toch veel punten niet naar je toe.
Ja, en jij zegt ook van, er gebeurt heel veel in de Formule 2. Als je kijkt, er zijn 32 stoeltjes in de Formule 2, er zijn maar 20 stoeltjes in de Formule 1. Merk jij dat, omdat ik neem aan dat best wel veel Formule 2 coureurs naar Formule 1 willen doorstromen, dat die druk daar dan ook heel hoog is momenteel?
Ja, dat begint eigenlijk al in de Formule 4. Daar heb je een aantal kampioenschappen, maar ook denk ik maar 60, 70 coureurs. Formule 3 dan 30 inderdaad, Formule 2 22. Als je dat vergelijkt met voetbal, waar je enorm veel teams hebt met selectiespelers, met extra spelers. Ja, daar heb je veel meer kans natuurlijk om de top te bereiken. Dus dat is aan de andere kant ook wel weer het mooie van Formule Sport. Het is heel erg exclusief. Er zijn heel weinig rijders die ooit in de Formule 1 hebben gereden. Ik zag laatst een staatje volgens mij rond de 720 of zo. Mm-hmm. Over heel de wereld, over ja. Altijd. En dat zijn natuurlijk niet heel veel mensen. Maar des te mooier natuurlijk als mensen ja. Het wel maken.
Ja, ik vind het wel grappig, want in de tijd dat Max opkwam, maar ook Nyck de Vries later, dat we zelfs twee tegelijk hadden de afgelopen jaren, hebben we veel mensen vroeger dan wel eens van, ja, hoe bijzonder is dat nou eigenlijk? Maar ik zeg altijd van, als je het gaat vergelijken met bijvoorbeeld staatshoofden, hè, dat vinden mensen heel bijzonder, dat er iemand een staatshoofd is. Maar er zijn meer staatshoofden op de wereld dan Formule 1 coureurs. Dus zo bijzonder is het eigenlijk als je die stap kan maken van Formule 2 naar Formule 1. Sterker nog, eigenlijk is het al heel bijzonder dat je Formule 2 haalt. Want dat is natuurlijk ook maar een beperkt gezelschap wat het zo ver schopt. Dus ja, alleen, je wil natuurlijk altijd het hoogste.
Nou, als je er helemaal bent, dan doe je altijd door.
Ja.
Als je dan ook kijkt, wat we zeggen, er zijn dus vrij weinig stoeltjes. De doorstroom is momenteel ook niet heel erg groot. Je ziet best wel veel coureurs die blijven zitten in de Formule 1. Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je niet dat het op een gegeven moment tijd wordt van dat er een beetje wat coureurs afvallen, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe coureurs? Zou daar misschien een regeling voor moeten komen bijvoorbeeld?
Ja, dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik natuurlijk van wel, zeker in mijn positie. Maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld naar een Hulkenberg kijkt, ja, die trekt zo'n team wel weer een beetje omhoog. Dus je ziet dat die ervaring, dat ook wel heel erg belangrijk is voor zo'n team. Maar eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen van oké, degene die wint in de Formule 2, die moet een stoel krijgen in de Formule 1. Het is gewoon heel raar dat een Purcher bijvoorbeeld vorig jaar niet doorging. Een Piastri ging niet gelijk door. Ja. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Dus ja, een regeling, ik weet niet, dat is waarschijnlijk lastig, maar ze houden dan wel een extra team af in de Formule 1. Ja, dat vind ik dan gek. Als er zoveel goed talent rondrijdt, dan moet je dat juist supporten. Je zou bijna zeggen vanuit de Formule 1 maak een team waar je gewoon twee rookies per jaar inzet. uit de Formule 2 of uit de Formule 3 als dat nodig is.
Ja, ja nou ja, daarom was het concept van Red Bull natuurlijk ook wel werd luid bejubeld ooit. Dat is een opleidingsteam waar jonge gasten in kunnen zitten. Toro Rosso. Maar ja, die functie is ook wel verdwenen natuurlijk de afgelopen jaren bij hen. En doorstroming is sowieso een lastig verhaal. Vroeger, tussen aanhalingstekens vroeger, als in tot een paar jaar geleden, was het uitzondering dat de Formule 2 kampioen niet doorstroomde. Er was de hele tijd, was er maar één, ik geloof Fabio Leimer, dacht ik. Weet jij dat misschien? Nee, nou ja, uit Brazilië in ieder geval ergens. Dat was een beetje de enige en daarna de een naar de ander, tot Nick de Vries eigenlijk. Maar die kwam er uiteindelijk ook nog in. Maar ja, sindsdien, wat jij ook zegt, hè, Pouchère, Filip Drugovic is zo'n jongen die er niet in is gekomen tot nu toe. En ook niet meer gaat komen, denk ik. Die komt ook niet verder dan een reserverol. Dus het is wel aan de orde van de dag dat die doorstroming bemoeilijkt wordt. Dat is wel een pijnpunt, hoor. Maar ja.
Ja, het lijkt eerlijk gezegd op alsof dat nu wel weer een beetje komt. Omdat, ja,
moet ook wel, want anders heeft die klasse geen zin.
Absoluut. Alleen ja, nu gaat dus inderdaad het nummer 13 en Kimi Antonelli, nou laten we eerlijk zijn, die gaat er ook gewoon in. Ja. Ik weet niks trouwens hoor, maar dat lijkt er wel heel erg sterk op.
Ja.
Dus er gaan er toch wel weer twee door. Alleen ja, niet degene die gaat winnen.
Ja. Nee. En waar ligt dat dan aan? Heeft dat dan ook te maken met bijvoorbeeld sponsoring of inderdaad die link dan met dat je al met een team hebt?
Ja, kijk, Kimi die wordt natuurlijk al een lange periode gewoon enorm gepusht door alles en vooral door Toto. Dus ja, die heeft dat allemaal gewoon mee. En hij is natuurlijk jong, dat speelt ook mee. Berman is ook jong, ook gepusht door Ferrari. Ja, op een of andere manier hebben die het gewoon allemaal de wind mee.
Ja, maar speelt geld daar dan ook nog een rol in?
Vanuit Kimi denk ik niet. Ja, Berman zie ik ook niet zozeer dat echt een geldkwestie is. Achter scherm hoor je natuurlijk altijd wel wat verhalen, maar... Uiteindelijk, het feit is, hij heeft zich laten zien in die Formule 1. Dus ik vind dat hij die stoel verdient. Maar ik vind ook dat er misschien nog wel 10 anderen in de Formule 2 een stoel verdienen.
En misschien dan een beetje een bijzondere vraag. Maar zijn er dan ook coureurs van jij zegt, laat die dan plaatsmaken in de Formule 1? Als je zegt, van er zijn zoveel klaar voor de Formule 2 die dat wel verdienen. Zijn er maar mensen waar je zegt in de Formule 1, nou, die hebben hun beste tijd wel gehad. Die mogen er dan wel uit?
Nou, ik denk dat het antwoord dat ik nu had moeten geven, daar denkt iedereen nu over na. Dus ik denk dat ik daar een beetje hetzelfde over nadenk als menig mens. Er zijn natuurlijk altijd coureurs waarvan je denkt van ja, die mogen best wel plaatsmaken voor echte talenten die nu opkomend zijn. En want het is toch zonde dat die dan geen kans krijgen. En sommige mensen dan met heel veel centjes wel.
Ja.
Maar echte namen hoef ik niet te noemen. Toch?
Hij gaat het natuurlijk niet zeggen, maar dan zal ik het maar zeggen. Ja. Magnussen, Stroll bijvoorbeeld. Ja, dat zijn de geëikte namen. Moeten we wel eerlijk er meteen bij zeggen, beetje wat jij ook zei net. Dat vorig jaar riep ook iedereen Hulkenberg. Waarom komt hij terug? En, maar ja, die maakte toch wel waar. Anders dan die andere routiniers. Ricciardo is natuurlijk ook wel klaar. En daar hoort Lawson natuurlijk te rijden. Als je het over doorstroming hebt, vind ik. Maar goed, ik bedoel, Richard gaat natuurlijk niet zeggen dat Stroll weg moet bij Aston Martin. Dat snap ik ook wel, maar dan zeg ik dat even. Dus,
dank je.
Ja, bij deze. En, het zijn de geëikte namen waar iedereen aan denkt. Denk ik, lijkt mij zo.
Zo dadelijk gaan we verder praten over jouw weg naar de Formule 2 en wie weet Formule 1. Maar voordat we dat gaan doen, dan gaan we eventjes door naar de pitlane. De pitlane is onze rapid fire questions gaan we eigenlijk aan jou stellen. En daarin kan je even ja of nee antwoorden. Je hebt één safety card. Mocht je denken van deze vraag kan of wil ik niet beantwoorden. En als je later over wil uitweiden, dan kan dat ook. Maar we beginnen dus met een ja of nee. Gerard, wil jij hem aftrappen?
Ik zou het begin jij maar. Want ik heb hier de vragen die ik moet doen. Dus,
Oké, vooruit. Nou, dan trap ik hem af.
Ik ben benieuwd.
'S nachts simmen voor een race of slapen?
Slapen.
Antonelli of Berman als teamgenoot?
Antonelli.
Zandvoort op de kalender of Spa?
Zandvoort.
1 keer een kansje bij een topteam of een langer contract bij een achterhoedeteam?
Oeh. Nee, een langer contract.
Magnussen eruit of Stroll eruit? Nou, daar heb je het net over gehad. Maar...
op dit moment zou ik zeggen Magnussen.
Oké.
En MP Motorsport of Van Amersfoort Racing?
Safety card.
Ja, ik vermoed het al.
Oké. Ja,
heel slim, heel slim. Kijk, die jongen die weet hoe die tactisch...
Beetje zwemmen. Politiek correct, ja, ja. Maar dat mag.
Ja.
je zei van, je hebt liever een contract bij een team in de achterhoede dan dat je één keer een kans krijgt bij een topteam. Maar je twijfelde wel, waardoor kwam dat?
Ja, omdat... als je bijvoorbeeld met Berman vergelijkt, die heeft één keer die kans gehad en dat contract, dat komt dan wel. Ja, als je het echt goed doet. Aan de andere kant, mocht die racer iets misgaan, je wordt er in de eerste bocht afgetikt en je hebt geen kans meer. Ja, dan heb je liever dat je meer racers hebt, al is het bij een achterhoede team, dat je toch nog kan vergelijken met je teamgenoot voor een aantal races. Ja, dan heb ik liever dat natuurlijk. En wat meer zekerheid. Ik heb heel mijn carrière al dat ik niet weet wat ik het jaar erop ga doen.
Ja.
Dus een langdurig contract, dat klinkt perfect voor mij.
Ja, dat snap ik. Ja.
Als we dan toch gaan, je hebt het erover van ja, wat perfect voor jou klinkt. Je hebt veel kortere contracten, onzekerheid gekend in je carrière. Het was niet altijd even makkelijk. Je hebt best wel veel dingen meegemaakt, niet makkelijke seizoenen gereden. Maar toch heb je wel die drive om te blijven racen. Want waar komt die passie bij jou vandaan voor het racen?
Die passie die komt eigenlijk door mijn vader. Want die had zijn eigen bedrijf in de metaalbewerking. Maar omdat hij dat dus had, was hij zo druk daarmee dat ik hem van maandag tot en met zaterdag nooit zag. Ik zag hem eigenlijk alleen op zondag. En dat was ons ding, was om op zondag de DTM of Formule 1 te kijken, net wat erop was. En daar is een beetje die passie begonnen. En omdat we dat zo leuk vonden, kocht hij voor mijn 9e verjaardag een kart. En toen zijn we eigenlijk begonnen met racen en samen naar het circuit en wat meer tijd samen doorbrengen. En dat is een beetje het begin van hoe het allemaal begonnen is. Waar de passie echt vandaan kwam.
Ja, want dat karten ook, daar begint het eigenlijk voor iedereen. Hoe ziet dat er dan uit? Wat voor races rij je dan? Ga je dan ook weekenden racen? Hoe deed je dat?
Ja, dat begon heel kleinschalig. Dus ik ging eerst naar Driebergen. Dan kom je een keer in contact met teams. Dan ga je kijken, oké, kan ik een keer aan een wintercup meedoen? We kwamen aan zonder gereedschapskist, zonder een karretje om de kart op te zetten. Het was echt gewoon puur hobby.
Mm-hmm.
Maar ga je steeds verder. Dan ga je een keer naar het Nederlandse kampioenschap kijken. En dan win je dus een race met een kart van Marktplaats. Nou, dat zien teams ook. En dan kom je daar weer mee in contact. En dan ga je een keer naar Europees. En dan ga je een keer wereldkampioenschap meedoen. Als je dan continu vooraan blijft rijden, dan word je wel gezien. En zo is dat bij mij altijd een beetje gegaan. Ja, daardoor ben ik eigenlijk redelijk snel, ook dankzij mijn vader en een goede coach die ik had, Mats van der Brand, die hebben me zoveel geleerd. En daardoor kon ik redelijk snel door alle klasses heen lopen. Dus ik was eigenlijk altijd heel jong in de klasses waar ik reed. Ik ben ook heel jong al naar de Formule 4 gegaan. Dat is nu echt een ding, maar dat was toen nog niet echt normaal om dat te doen. Dus ik ben eigenlijk altijd wel redelijk vroeg geweest in de stappen die ik heb gemaakt.
Die droom, die is er om coureur te zijn, nou, dat ben je ook al. Je hebt ook vaker uitgesproken dat die droom er is om Formule 1 coureur te worden. In hoeverre jagen die droom nog steeds na, momenteel?
Ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik denk dat sowieso ook, dat rijders daar sowieso niet echt mee bezig zijn. Dat hoor je ook vaak in interviews. Ze zijn altijd bezig met het nu en waar je op dat moment in rijdt. Berman zei het ook, om daar even op terug te komen, die werd natuurlijk continu gevraagd voor kansen in de Formule 1. Maar hij is gewoon op zijn Formule 2 seizoen bezig. Want je hebt er niks aan om daar continu mee bezig te zijn. Je moet eerst presteren waar je op dat moment mee bezig bent voordat je eventueel door kan gaan. Natuurlijk, als mensen het vragen, dan spreek je het uit. Want je zit daar omdat dat je droom is. Je moet een doel hebben om ergens naartoe te werken. Maar er verder mee bezig, nee. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig als iemand mij die vraag stelt.
Oké.
Maar had jij niet in je jongere jaren, nu nog jong natuurlijk, maar echt een specifieke jongensdroom van Formule 1?
Nooit echt zo gehad, nee.
Nee,
het is ook bij mij heel lang echt als hobby geweest.
Oh ja.
En eigenlijk is bij mij echt een omkeer gekomen toen ik bij Red Bull eruit werd gezet.
Ja.
Toen, want ik werd daarvoor altijd een beetje, ik ging altijd maar mee met mijn vader. Dan werd ik daar weer ingezet en dan moest ik van Help Marco in Duits Formule 4. Alles werd altijd geregeld. En toen opeens kwam ik op het punt dat ik dus eigenlijk dat helemaal niks meer geregeld werd. En als ik het zelf niet ging fixen, dan was het gewoon klaar.
Ja.
Toen is bij mij echt wel een omslag gekomen dat ik echt alles zelf ben gaan doen. En ook zelf ben gaan waarderen wat ik eigenlijk wel niet mag doen en wat ik kan doen en wat ik wil. En dat is eigenlijk een beetje vanaf de Formule 3 zo gegaan. En zeker vanaf de Formule 2 toen ik echt flinke budgetten moest ophalen.
Ja.
Maar als je daar dus zo erg mee bezig bent, dan wordt het echt jouw ding.
Ja.
En dat is nu echt hoe het is.
Ja, precies. Nee, nou, Ja, dat Red Bull, hè, dat is een interessant verhaal natuurlijk. Hoe dat is gegaan. Dat weten heel veel mensen denk ik niet eens dat jij in dat programma zat.
Klopt.
Dus, en kun je nog eens uitleggen hoe je eruit ging ook vooral? Want ja, dat is helaas ook wat bij Red Bull programma's hoort.
Absoluut. Ja, en op dat moment ook terecht hoor. Dus ik had toen het eerste jaar in Formule 4 zat ik bij Red Bull.
Ja.
Tenminste, mensen denken heel vaak dat Red Bull een team is. Maar Red Bull is dus een junior team. En je race dan bij een ander team, dus gewoon bij een commercieel team. Toen had ik alles gewonnen in de Formule 4, was iedereen helemaal happy. En toen ging ik het jaar erop ging ik naar de Formule Renault, Vrek heet dat nu.
Mm-hmm.
En toen werd ik volgens mij 9e of 10e, ik weet niet precies. Alleen dat was gewoon niet goed genoeg voor Helmut. Dus ik won geen races. Wel als rookie, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Ik reed niet altijd vooraan. En ja, Helmut vond dat niet goed genoeg. En toen werd er helaas mijn teamgenootje, die ging wel door. Die was volgens mij nog veel verder achter mij gefinished. Maar dat had denk ik andere redenen. Die mocht wel door. En ik zat tegenover hem aan tafel. Want ik woonde toevallig met mijn teamgenoot. En toen werd hij gebeld door Helmut. Dus ik dacht, oh, daar gaat hij. Weet je wel, die ligt eruit.
Ja.
Maar toen kwam hij terug, helemaal blij. Hij zei, nou, ik vlieg volgende week naar Graz. En dan heb ik een meeting met Helmut. Ik dacht echt, oh, nou, dan ben ik ook redelijk goed. Maar toen kreeg ik maar geen telefoontje. Dus ik dacht, ik ga zelf bellen. Toen was ik 16 of zo, 17. Nou, dat telefoongesprek duurde volgens mij 13 seconden. En ik vroeg, oké, wat is mijn plan? Want ik hoorde dat het nieuw doorgaat. Hij zei, ja, we gaan niet door. Sorry. Ik zei, oké, nou, hartstikke bedankt voor alle steun. En tot later. En toen was het. Dus dat was echt 13 seconden volgens mij.
Ja. Nou, goed gesprek was dat.
Goed gesprek, ja. Nee, ja. Toen was alles klaar.
Ja, bizar hè. Hoe snel dat dan ook weer... maar goed, ja. Dat is ook hoe dat gaat.
Ja, en uiteindelijk kijk ik er niet op terug. Ik heb er heel veel van geleerd. Hè, natuurlijk, ik had liever gewild dat dat op een later moment had gekomen. Dat ik dan misschien een iets andere route had kunnen bewandelen. Maar het is gebeurd. Het is wat het is. En uiteindelijk vormt het je ook weer op een bepaalde manier.
Ja.
Want hoe pakte je dat dan op? Want ineens was dat dan klaar. Je had de steun van dat Red Bull Junior team. En dat was weg. En dan ga je zelf aan de slag.
Nou, dan heb je dus niks. Want mijn vader die had ook... wat investeringen gedaan, die waren mislukt. Dus financieel voor ons heeft me eigenlijk heel mijn kartcarrière heeft hij mij gesteund. En na dat Red Bull verhaal was er gewoon eigenlijk nul budget meer vanuit huis om door te gaan met racen. En toen ben ik wel eigenlijk alle klanten van mijn vader, die heeft zijn eigen bedrijf, en die ben ik op gaan bellen en naar evenementen toe gaan. En heel langzaam proberen als 18-jarige, 19-jarige guy gewoon wat centjes binnen te halen. En dan naar teams toe zeggen, ik heb dit budget, kunnen jullie me helpen? En dan tijdens dat je dus bezig was met contractonderhandelingen ook nog meer budget proberen voor elkaar te krijgen. En ik denk omdat ik altijd toch wel die ambitie had en ik ging overal naartoe. Het maakte me niet uit. Ik ben een week lang heel Nederland rondgereden met kijkdozen. Die had ik dan gespecialiseerd per bedrijf. Had ik een stuk of 50 bedrijven had ik daar opgezet. Ik heb LinkedIn gedaan, ik heb mailing, bellen. Alles wat je maar kan verzinnen deed ik om toch maar door te kunnen met racen. Ja, en op dat moment leek het allemaal heel erg onhaalbaar. En had ik nooit kunnen denken dat ik nu al zo lang nog actief ben in de Formule 2, Formule 3. Dus ja, het is wel mooi hoe ver je kan komen als je echt niet opgeeft.
Ja, want in 2021 reed je in de Formule 2 en toen reed je op een race voor race basis ook, toch?
Ja, ik had volgens mij wel een contract. Alleen toen had ik een sponsor die zou eigenlijk alles betalen. Alleen dat diep even helemaal in de soep. Dus uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan. En toen was ik eigenlijk gewoon de klos. En toen moet ik hier eerlijk zeggen dat NP mij nog supergoed heeft geholpen. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op. Wat ik ook begrijp. En toen heb ik volgens mij 6 races gedaan dat seizoen.
Mm. Ja, want ja, dan kom je toch weer uit dat die sponsoring... Die sponsors bedoel ik. Gewoon dat je de sponsoring krijgt, geld. Dat begint natuurlijk wel steeds meer een ding in de racerij ook. Want wij hadden een tijdje geleden hadden wij Frits van Amersfoort gesproken. En hij luidde in het magazine De Noodklok dat de kosten veel te hoog zijn geworden in de top opstartklasse. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Helemaal gelijk. Nou, het slaat nergens meer op. Het is echt niet normaal wat je moet betalen. Het is voor mensen eigenlijk zoals ik, die gewoon nul budget hebben vanuit huis. Ik heb echt enorm veel geluk met mijn netwerk nu op dit moment. Die mijn droom mooi vinden en mij willen ondersteunen financieel. Maar het is gewoon niet te doen. En ik ben hier nu al, dus ik heb al redelijk geluk. Maar toen ik Formule 4 reed, ja, ik denk dat je toen dat ik toen ongeveer 40% betaalde van wat ze nu al moeten betalen. En dus het is niet meer mogelijk om even 150.000 euro op te halen. Tenminste, dat is nog mogelijk. Maar niet om 400.000, 500.000 euro voor Formule 4 op te halen. Dat is gewoon bizar.
Ja.
Dat is echt niet normaal.
Dat begint al in de karting inmiddels. Dat is al voor heel veel mensen al niet meer te betalen. Terwijl daar alles gevormd wordt. Hè? Ja. Het talent wordt daar gekneed, zeg maar. En dan kun je doorontwikkelen. En, het
kan... ja, en dan kan je nog zeggen van... daar komen de talenten toch wel bovendrijven. Maar als jij niet elke keer nieuwe motoren kan kopen... niet elke keer nieuwe banden kan steken, nieuwe karts. Want dat gebeurt er. Elke race moeten er nieuwe karts. Er komen per circuit komen er andere chassis... waar fabrieksteams dan mee rijden. Als je dat niet kan volgen... kan je beter niet aan beginnen. Want het is gewoon, het is niet meer te doen. Eigenlijk.
Nee, precies. En daarom is het ook zo bijzonder wel... dat het jou wel steeds is gelukt... elk jaar opnieuw... om alles maar weer bij elkaar te schrapen. Heb je wel eens gedacht... waar ben ik mee bezig? Dit wordt hem niet dit jaar.
Heel vaak.
Ja, en heb je daar dan ook echt wel eens over getwijfeld... of je er wel mee moest doorgaan?
Ook, ja. Ik heb denk ik wel nachten wakker gelegen ervan.
Mm-hmm.
En dan financiële stress is denk ik de moeilijkste stress die je kan hebben, denk ik. Tenminste, dat heb ik zo ervaren.
Ja.
En dus prestatiedruk, dat is eigenlijk niks bij financiële stress. Dus ik heb wel vaak gedacht van, waar ben ik aan begonnen en hoe ga ik dit oplossen?
Ja.
En uiteindelijk is het wel altijd goed gekomen bij mij. Dus daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee, maar dat heeft soms wel... de nodige inzet gekost, ja.
Maar dat is wel een deel van jouw leven, zeg maar. Jouw motorsport, de autosportleven. Wat heel veel mensen die gewoon op de tv daarnaar kijken... helemaal niet doorhebben. Ja, die weten dat misschien wel... maar niet wat het precies met je doet, denk ik. Wat voor wissel dat kan trekken op je mentale gesteldheid, bijvoorbeeld.
Ja, nee, ik heb er wel zeker op begin... 2021, 2022 had ik daar echt wel veel last van. Maar toen ben ik daar ook wel echt in gegroeid. En ook wel meer gaan waarderen wat ik gewoon kan doen. En mijn partners zijn ook wel echt... ondersteunend in wat ik doe. Dit jaar ook natuurlijk veel disqualificaties. Af en toe races die gewoon niet lekker lopen. Ja, en ik heb eigenlijk geen druk ervaren vanuit mijn partners. Tuurlijk wil ik het voor hun supergoed doen. Maar hun ondersteunen mij ook, zeg maar, als mens, als coureur.
Ja.
En het is niet puur prestatie gedreven. En daar heb ik ook gewoon heel erg geluk mee... dat het echt wel een groep is van racefans, zeg maar... Ja. Die het leuk vinden en die er graag bij willen zijn.
Ja.
Ja, want hoe belangrijk is het dat zij jou ook als coureur supporten? Want bijvoorbeeld, wij hadden een tijdje geleden... hadden wij een gesprek met Nicky Katsberg, van mij, onze collega Bas. En in de podcast zei hij dat hij adviseerde... om de overstap te maken naar GT Endurance Racing... onder andere dat je zeg maar de focus op Formule 1 weg zou moeten leggen. Maar toch denk ik wel dat heel veel partners in Europa... daar is Formule 1 bekender bij. Dus dan is het denk ik ook wel belangrijk dat je zegt van... oké, ik heb mensen die echt gebonden zijn aan mij als coureur... dan specifiek mij als performance.
Dat zei hij in het algemeen? Of?
Ja, dat zei hij in de podcast van dat hij tegen jou dat als advies had gegeven.
Oh,
dat
tegen
je
mij ook.
Ja,
Okay.
Hij is niet blijven hangen, dat advies.
Nee. Ik heb het niet gehoord eerlijk gezegd, maar... Nee. Okay, ja, nee, dat hoor ik heel vaak. En ik hoor al 4-5 jaar dat mensen tegen me zeggen van... Ries, waar ben je mee bezig? Waarom kies je deze route? Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Maar uiteindelijk ben ik super trots dat ik hier nog steeds ben. En wat we net ook zeiden, er zijn maar 22 coureurs in heel de wereld... die hier mogen rijden. Dus waarom zou ik het niet koesteren en blijven pushen... als ook mijn partners dat natuurlijk willen?
Tuurlijk.
En wat ook wel bijzonder is, is ik kan niet te veel weggeven... maar zoals nu zit je dan in mijn vierde... seizoen, derde volledige vierde seizoen. En er zijn alsnog topteams die gewoon aankloppen om volgend jaar weer door te gaan. En natuurlijk is dat misschien niet de ideale stap in mijn carrière. Maar als je op dit moment geen kans kan krijgen in een andere klasse, bijvoorbeeld een GT of een hypercar of een IndyCar, waarom zou je het dan niet doorpakken en wel proberen om echt voor die droom te gaan? Want mijn droom is om Formule 2 kampioen te worden. Dan denk ik soms van ja, ik snap dat mensen wat zeggen. En Nick de Vries ook een keer tegen mij gezegd om naar Japan te gaan. Ja, iedereen die roept al wat. Maar uiteindelijk moet je je eigen droom volgen.
Voor de superformula bedoelt hij dan. Ja, kan ook. Hè.
Had ook gekund.
Ja.
Maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Mm-hmm. En ik ben blij dat ik sowieso de keuzes heb gemaakt die nu gemaakt zijn. En ik weet zeker dat er uiteindelijk wel wat moois van terechtkomt.
Ja, ja. Weet je, nu je het toch over Nick de Vries hebt, dat is wel een goed voorbeeld. Daarvan werd ook door iedereen gezegd, wanneer komt hij nou in de Formule 1 enzovoort. En dat duurde maar en duurde maar. Ik sprak zijn pa toen een keer. En die zei, mensen moeten niet vergeten, dit soort gasten zijn ook bezig om gewoon professioneel autocoureur te zijn. Dat is wat Richard ook doet. Dus dat gaat niet, dat eindigt niet bij Formule 1, zeg maar. Je bent ook bezig om een bestaan op te bouwen voor jezelf. En als dat niet in de Formule 1 is, dan misschien ergens anders. En als dat nog een jaar Formule 2 betekent en je kunt zowel je sportieve ambities als je financiële mogelijkheden voor benutten, ja, waarom niet? En anders misschien een andere klasse. Het eindigt ook voor jou niet met Formule 1 wel of niet natuurlijk.
Precies. Nee, dus. En dat is ook het mooie weer aan de carrière van Niek. Maar als je vergelijkt met Max, iedereen heeft een andere route.
Ja.
Niek die kan natuurlijk ook mega trots zijn op zichzelf dat hij het uiteindelijk gehaald heeft. Oké, okay, hij heeft niet helemaal uitgepakt zoals hij wilde, maar hij heeft nu wel een mooie carrière. Dus inderdaad, het houdt niet op bij alleen de Formule 1.
Maar is er dan wel iets waar jij, als je even vooruit kijkt, hè, ooit houdt het een keer op.
Ja, absoluut.
Is bijna niet voor te stellen, Formule 2 zonder Verschoor. Maar je hoort bij het meubilair.
Bijna wel, hè?
Ja, bijna wel. Maar in goede zin van het woord. Want er zijn ook gasten in de Formule 2, die horen ook bij het meubilair. Maar daar word je niet heel vrolijk van. Dat je denkt, ga maar eens een keer. Maar goed, maar dat geheel tezijde. Maar je moet dus een keer verder kijken. Is er dan een specifieke klasse dat je denkt, ja, maar daar gaat mijn voorkeur naar uit? Of laat je dat van het moment afhangen?
Nee, eerst was ik wel zo, maar ik besef me nu ook, het is nu mijn vierde seizoen. Je moet verder gaan kijken. En niet alleen maar naar die Formule 1. Dat is ook zeker niet wat ik doe. Dus ik kijk ook naar IndyCar bijvoorbeeld. Ik heb verschillende gesprekken gehad met IndyCar teams. En dat is zeker interessant. Het is wel lastig om in dat wereldje te komen als ik daar... Ja, ik heb hier heel veel contacten, mm-hmm. maar daar helemaal niet. Dus ik ben dat nu een beetje aan het opbouwen. Maar daar is het seizoen al klaar, eind oktober, dacht ik, voor eind september. Dus ja, dat begint al. Die stoelendans is daar al een beetje gaande, een beetje aan zijn eind eigenlijk al. Dus ja, dat is weer een andere timing die ik misschien een beetje heb gemist. Maar goed, er zijn nog wel gesprekken gaande en dat is ook wel een klasse waarvan ik denk, nou, dat zou mooi zijn. Ik denk dat ik daar goed pas. Ik denk dat je daar eventueel een mooie carrière kan krijgen als je het verdient. Je moet eerst jezelf toch een beetje inkopen daar. Maar zoals Rinus nu doet bijvoorbeeld, hè, die heeft ook nu gewoon een mooie carrière. En Christian Lundgaard is een mooi voorbeeld. Die komt ook uit de Formule 2. Bourchier gaat denk ik gewoon voor McLaren rijden volgend jaar. Dus ja, er zijn wel kansen.
Ja, maar is dat ook waar je hart nou echt sneller van gaat kloppen?
Ja, er zijn weinig...
In vergelijking met WEC of Formule E?
Ja,
of,
er zijn weinig klasses waar mijn hart echt snel van gaat kloppen. Maar zo'n IndyCar, dat is wel echt, ja, vind ik echt puur racen. En daar hou ik van. Ja. Hypercar vind ik ook heel gaaf.
Ja, 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 precies. Ja, ook mooi. Hè?
Ja.
Nou ja, wie weet. Wie weet.
Wie weet. Ja.
We hebben nog vier races in totaal. Dan kunnen we jou in ieder geval aanschouwen in de Formule 2. En wat er daarna gaat gebeuren, dat kun je in ieder geval nog een beetje gaan aankijken. En nou, mocht het helemaal niet lukken, waar we niet van uitgaan, dan kun je altijd nog staatshoofd worden, hebben begrepen van Gerard. Ja, dat toch iets meer plek dan.
Is groter in principe. Ja. Ja.
We hebben in ieder geval heel erg bedanken voor het aanschuiven vandaag. En wat ik al zei, we gaan je zien race nog de komende races. En voor iedereen die op Zandvoort plaats gaat nemen, misschien komen we eens tegen, keertjes waaien.
Absoluut. Ik ben altijd een open boek.
Veel succes nog komend seizoen.
Dankjewel.
Dat was hem dan, de podcast voor vandaag. Wil jij geen podcast afleveringen missen? Volg dan deze podcast in je favoriete podcast app. Wil je meer nieuws krijgen? Kijk dan op formule1.nl of voor verder verdiepende verhalen in ons tijdschrift Formule 1 Magazine.